Zullen we nog een keer Genesis 37 lezen? Genesis 37. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringde haar en boog zich voor mijn schoven neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem, wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide, nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover. En zeide tot hem, wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens waren zijn broeders heen gegaan om de schapen van hun vader bij Sichem te weiden. Toen zeide Israël tot Jozef, uw broeders weiden immers bij Sichem. Kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem, hier ben ik. Verder zeide hij tot hem, ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de schapen en breng mij bescheid. En hij liet hem gaan uit het dal van Hebron en kwam te Sichem. Toen hij nu in het veld omdolde, trof hem een man aan die hem vroeg, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders. Vertel mij toch waar zij weiden. Daarop zeide die man, zij zijn van hier opgebroken, want ik heb hen horen zeggen, laten wij naar Dothan gaan. Toen ging Jozef zijn broeders achterna en hij trof hen aan te Dothan. En hij zag hen van verre, of ze zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tot elkander, zie, daar komt die aartsdromer aan. Nu dan, komt, laten wij hem doden en een van deze putten werpen. En laten wij dan zeggen, een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun hand redden. En zeiden, laten wij hem niet doodslaan. Verder zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werpt hem in deze put, die in de woestijn is, maar slaat de hand niet aan hem. Met de bedoeling hem uit hun hand te redden en naar zijn vader terug te brengen. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg. En zij namen hem en wierpen hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan Ismaëlieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zeide Juda tot zijn broeders, wat voor deel is erin gelegen wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Kom dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Toen Midjanitische mannen kooplieden voorbij gingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Deze brachten Jozef naar Egypte. Toen Ruben bij de put kwam, zie, Jozef was niet in de put. En hij scheurde zijn klederen, keerde naar zijn broeders terug en zeide, de knaap is er niet, en ik, waar moet ik heen? Toen namen zij Jozef kleed, slachten een geitenbok en doopten het kleed in het bloed. En ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap. Dit hebben wij gevonden, zie toch, of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide, het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide: nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem. De Midjanieten nu verkochten hem naar Egypte, aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht.
Het Oude Testament, de wet, volgens Hebreeën 10 vers 1 is een schaduwbeeld van de toekomstige dingen, schaduwbeeld van de persoon van de Heer Jezus. En als je denkt aan een schaduwbeeld, dan denk je aan twee dingen. Aan de ene kant, een schaduwbeeld is, spreekt van contrast. Mijn schaduw is donker, schaduw is altijd donker. En ik ben licht. Dat kunnen jullie zien. Anderzijds, de contouren lopen parallel. En zo is het ook met de schaduwbeeld in het Oude Testament. Je hebt contrasten en je hebt overeenkomstigen. In het boek Genesis vinden we 7 hoofdpersonen. En bij heel veel hoofdpersonen zie je contrasten met de Heer Jezus. De 7e... dat is Jozef, dat vertoont heel veel overeenkomsten met de Heer Jezus. Waarom is dat dat wij veel graag willen nadenken over de persoon van de Heer Jezus? We hebben dat in dat lied ook al gezongen. Ik wens te zijn als Jezus. Dat willen we graag omdat, ik denk dat het goed is om dit te onderstrepen, omdat wij als christenen niet staan onder wetten en geboden, maar christelijk leven bestaat uit ons hart richten op de persoon van de Heer Jezus. En 2 Korinther 3 maakt dat ons duidelijk, dat als wij dat doen, dan worden we veranderd naar zijn beeld. Dus ik denk dat het goed is om daarover na te denken. Christelijk, als je moet niet denken dat het overdenken van de persoon van de Heer Jezus alleen maar voor vaders in het geloof, alleen maar voor supergeestelijke broeders en zusters. Nee, dat is voor ons allemaal. Omdat het christelijk leven bestaat niet uit regels, maar uit een persoon. Paulus zegt, voor mij is het leven Christus. Dus zijn persoon. En we willen graag dit beginsel toepassen in het leven van Jozef, dat we gaan kijken van Jozef, een beeld van de Heer Jezus. En als we veel met hem, en we zullen heel veel schitterende karaktertrekken van Jozef overdenken, maar dan mogen we herkennen al deze karaktertrekken als ook de karaktertrekken van de Heer Jezus. Maar dat is iets wat wij naartoe willen groeien. Bij Jacob vind je heel veel eigenschappen, ook van ons, die wij herkennen van onszelf, maar dat moeten we afleren. Bij Jozef zijn karaktertrekken die wij, van wie we mogen leren. Dat Jozef een type is van de Heer Jezus, daar wil ik een paar dingen van zeggen. In Johannes 5 is het al heel duidelijk dat de Heer Jezus zelf zegt, Johannes 5, ergens bij vers 43... ja, daar in de buurt. De schrift is het, en dat was in die tijd het Oude Testament, die van mij getuigt. Een heel belangrijk tekst. Met andere woorden, als je het Oude Testament overdenkt, leest, dan gaat dat niet om Jozef of Jacob. Maar het gaat er om Jacob en Jozef en al die personen als verwijzingen naar de persoon van de Heer Jezus. Zo mogen wij met die bril, mogen wij het Oude Testament lezen en overdenken. In tweede plaats, Jozef is van al die voorbeelden in het Oude Testament een heel bijzonder, doordat het Nieuwe Testament zelf, in Handelingen 7, dat is Stefanus, die gebruikt het verhaal van Jozef als, en hij sprak daar tot het volk Israël, als type, als heenwijzing naar de Heer Jezus. Met andere woorden, dat ligt bij andere personen, moet je eens een beetje zoeken van ja, waarin lijkt hij op de Heer Jezus? Maar als je het leven van Jozef overdenkt, nou, dat ligt er zo dik bovenop, dan denk je, nou, dat kan niet anders. En dat maakt Stefanus ook in Handelingen 7 duidelijk. Ten derde, ik noem even meerdere aspecten, doordat als je Handelingen 37 zelf, of sorry, Genesis 37 zelf overdenkt, en je kijkt naar die woorden, dat ook dat naar boven komt. En dan wil ik letten op dat woord geschiedenis in vers 2. We hebben gehad over dit is de geschiedenis van Jacob. We hebben gehad over de betekenis daarvan. Maar ik wil ook wijzen dat dat eigenlijk een uniek woord is, het woord geschiedenis. Dat wordt soms vertaald met nakomeling, soms vertaald met geslachtsregister. Dat is het Hebreeuwse woord toledot. Het wonderlijke van dit woord is, dit woord als je kijkt in het Oude Testament, het komt 11 keer in Genesis voor, 1 keer in Numeri, 1 keer in het boek Rut. 13 keer in het Oude Testament. En iedereen die Bijbelstudie doet, die weet dat belangrijke woorden komen 7 keer of 14 keer, of een veelvoud dan 7 of 10 keer, 12 keer, maar niet 13 keer. En dan kom je bij het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament begint met het woord. Dit is het geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Daar vind je dat, de 14e keer. 13 keer betekent eigenlijk, het is niet compleet. Het moet nog komen. En Matthäus 1, vers 1 maakt het Oude Testament compleet. En dan is het geslachtsregister van Jezus Christus. Met andere woorden, als we elke keer als we dat woord geslachtsregister vinden in het Oude Testament, in Numeri, bij de Levieten, in Rut, bij Boas, dan leidt dat naar de Heer Jezus. Dus we hebben meerdere redenen om te denken, hier gaat de aandacht van de Heilige Geest richting de persoon van de Heer Jezus. Maar in welk opzicht is dat? Want de persoon van de Heer is zo groot, zo rijk. Je hebt heel veel aspecten. Kijk je naar Abraham en Isaac in Genesis 22. Kijk je naar Isaac en Jacob. Je hebt heel veel lessen die we kunnen leren van die personen. Welk aspect van Jozef is de les die we bij uitstek moeten leren uit Genesis 37 tot 50? Wel, we hebben Rob heeft net gelezen uit Romeinen 8, vers 28. Ik heb nog één vers uit Romeinen 8 die ik ook graag voor wil lezen. En dat is Romeinen 8, vers 17. En naast Romeinen 8, vers 28 is dat ook een vers die ik graag als een soort titel boven het leven van Jozef wil plaatsen. In Romeinen 8, vers 17 lezen we dit. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als wij, en dat moet je onderstrepen, als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het gaat dus om erfgenaamschap. En daarom lezen we ook over het land der vreemdelingschap van zijn vader, omdat de erfenis nog in de toekomst is. Genesis 37 staat in contrast tot Genesis 36 bij Esau. Esau heeft het alles al onmiddellijk hier en nu in handen gekregen. Jacob verwacht nog de erfenis in de toekomst. Die erfenis, hebben we gelezen, al is het omdat we kinderen zijn, kinderen van de belofte. Maar bij erfgenamen hoort één ding, namelijk het lijden. Bij Jacob vinden we ook het lijden, maar bij Jacob is dat eigenlijk in heel veel gevallen eigen schuld, dikke bult. Jacob heeft heel veel problemen in zijn leven gehad als gelovige. Maar dan krap je achter je oren. Dat heeft hij zelf veroorzaakt. Hij is een hele lichter. En dat is vaak ook in ons leven. Je zou wel willen dat je lijdt ter wille van de gerechtigheid. Maar vaak lijd je door je eigen domheid, door je eigen zwakheid, door je eigen zonden. Maar bij Jozef leren we een andere les. Dat ook als je de weg van de gerechtigheid bewandelt, ook al ben je de erfgenaam, dat het lijden toch jouw deel is hier op aarde. Dat is de weg met Efeze 2 die God tevoren bereid heeft dat we daarin zouden wandelen. Er is geen andere mogelijkheid. Je kunt niet de heiligheid bereiken zonder die weg van het lijden. Die weg die we hier vinden, dat is zo het leven van de Heer Jezus. Als je het leven van Jozef samenvat, het is een leven afdalend en opstijgen. Afdalen naar hoon en spot en vernedering. En een weg naar heerlijkheid. Je mag zo Filippi 2, bekende tekst, vers 5 en verder. Die gezindheid zij in u die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde. En dan zie je die weg naar beneden. En dan daarom heeft God ook hem uitermate verheerlijkt. Dat is die weg weer omhoog. Dat is die weg die wij hier vinden in het boek Genesis. En dat is ook de weg die God ons voor ogen stelt. Als we van hem willen leren, dan is dat die weg die wij ook mogen bewandelen. Want we zijn erfgenamen. Doordat we erfgenamen zijn, moeten wij lijden. De naam van Jozef betekent toevoegen. Dat betekent dat in het hart van God, na Jozef, wil God graag ook vader Jacob nog anderen erbij. Mag ik zo zeggen, ik wil het heel vrij toepassen. Zo wil de Heer ook naast de Heer Jezus de erfgenaam. Met hoofdletter wil hij ook ons zien als mede-erfgenamen. Maar willen we mede-erfgenamen zijn, dan mogen we dezelfde pad bewandelen die de Heer Jezus heeft bewandeld en die ook Jozef heeft laten zien gedurende zijn leven. In die zin is overdenken van het leven van Jozef als beeld, als type van de Heer Jezus, niet een zweverig verhaal voor supergeestelijke gelovigen, maar dat is een heel praktisch, concreet wandel voor gelovigen vandaag. Er is geen andere weg.
Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Een kwaad gerucht, wat is een gerucht? Een gerucht is een onzeker bericht, een onzekere tijding. Met een gerucht moet je altijd oppassen. Klopt het wel? Ons gezegde is van, waar rook is, is vuur. Dat zou er aan de hand zijn. Ik denk ook dat het hier van toepassing is bij de broers van Jozef. Als daar in die streek een gerucht rondgaat over die broers, dan is daar wat aan de hand. Vader Jacob in vers 13 zegt tegen Jozef: je broers die weiden te Sichem. En ik wil jou daar naartoe sturen. Sichem. Nou, er was nog niet wat gebeurd. Daar hadden die broers nog wat uitgespookt daar. Ik moet maar eens een hoofdstukje teruglezen wat er gebeurd was. Dat was echt geen gerucht, dat was echt realiteit. Jozef wordt erop afgestuurd door zijn vader. Jacob wil het als het ware misschien zeker weten. Wat ik hoor, klopt dat nou? Dan wil ik het uit de eerste hand hebben. Ik stuur Jozef daar naartoe. Jozef, waar ik mee een relatie heb. Jozef, die dat iets kan verdragen. Jozef, met wie je kan praten. Die mij die dingen van zijn broers zegt. Niet om te klikken, maar omdat hem dat gewoon pijn doet. Dat zijn broers dat zijn. Hij schaamt zich misschien wel voor zijn broers. Dat die dat zeggen en doen. Ik denk dat wij ook in ons leven moeten oppassen met geruchten, met onzekere tijdingen, onzekere berichten. Berichten die via via tot ons gekomen zijn. Ik denk dat het dan goed is om bij de bron waar het vandaan komt, om daar te raden te gaan, om daar te verifiëren van klopt dit wat er gezegd wordt, ja of nee. Anders zouden we verkeerde conclusies kunnen trekken, verkeerde beslissingen kunnen nemen. Op die manier mensen schade toebrengen op een gegeven moment. Jozef, hij ging erop uit voor vader Jacob om dat gerucht misschien bevestigd te krijgen. Laten wij oppassen, ook met geruchten.
Nog vager dan geruchten zijn dromen. Ik droom van alles bij elkaar als ik bijna wakker word. En nu staan hier twee dromen. Jozef vertelt ze. Het is wel een stapje terug, broeder Ed. Maar is het zo dat wij, en dat is gewoon een vraag, ons, zoals we hier zitten, iets moeten aantrekken van de dromen die wij dromen? Van geruchten hebben we gehoord, daar moet je oppassen. Misschien ook dromen ook wel. Of was dit iets anders?
Ik wil de twee opmerkingen aan elkaar koppelen, die van Tony en die van Ed. We lezen ergens, ik was het op zoeken, aan het zoeken, ik weet niet precies, maar we moeten gaan door goed gerucht en kwaad gerucht. We hebben een weg te gaan en als we trouw willen zijn, zoals een Jozef dat was, zoals de Heer Jezus dat was, dan zullen we daarmee te maken krijgen. Dat kan niet uitblijven. Goed gerucht of kwaad gerucht. Het is een weg die, waarvan de Heer Jezus zegt, moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En wij gaan die weg achter hem aan. Een weg van lijden. En dan vind ik het zo schitterend dat de geschiedenis van Jozef begint met twee dromen. Geen dromen vlak voordat hij wakker wordt, waar hij eigenlijk ook niks mee kan. Twee hele duidelijke dromen met een hele duidelijke boodschap. Namelijk over zijn toekomst. En ik denk dat het zo belangrijk is voor ons, als wij een weg van navolging van de Heer Jezus willen gaan, en daarin ook maken zullen krijgen met goed gerucht, kwaad gerucht, met verwerping, met smaad, dat we dan mogen bedenken wat er komt. Onze toekomst. De Heer Jezus, van hem lezen we, of er staat van hem in Hebreeën 12, dat om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En ik denk dat dat in deze twee dromen tot uiting komt. Jozef had een droom en die vertelt hij aan zijn broers. Daar krijgt hij nog meer haat voor. Denk je, joh jongen, had je dat niet een beetje diplomatieker kunnen aanpakken? Maar dit is weer zo'n karaktertrek van Jozef. En we zouden menselijkerwijs zeggen, joh, je gooit toch kolen op het vuur, hè? Of olie op het vuur. Hoe is het? Allebei, hè? Vooral olie. Waardoor wat er al een haat is, dat gaat nog veel meer opvlammen. Maar zoals gezegd, Jozef is niet zo. Zoals de Heer Jezus niet zo was. Hij zei geen dingen om te prikkelen, om uit te dagen, om iemand kwaad te maken. Hij zei dingen waardoor wat er in het hart van de ander was, openbaar werd. De waarheid openbaart wat er in het hart is. Wij mogen spreken over een toekomst bij de Heer Jezus. Daar mogen we van verzekerd zijn. Hier in deze dromen, het zijn er twee, vinden we de toekomstige heerlijkheid van het koninkrijk van de Heer Jezus. Het gaat over een aards aspect, hè, want hij heeft het in vers 7 over een akker waar schoven staan. En waar dan de schoven van de broers om de schoof van Jozef heen gaan staan en zich voor die schoof neerbuigen. In vers 9 een andere droom en die gaat over het hemels aspect van dat koninkrijk. Want dan gaat het over de zon, de maan en de 11 sterren. En die bogen zich voor mij neer, zegt Jozef. En dat bepaalt ons bij de geweldige toekomst van de Heer Jezus, waarin op aarde er een volk zal zijn dat hem zal aanbidden, dat zich voor hem zal buigen. En er zal ook een hemels volk zijn dat hem zal eren. Daar mogen wij bij horen, onder andere met alle ontslapen oud-testamentisch gelovigen. Maar dat perspectief, dat vooruitzicht, dat hier aan Jozef wordt verteld in deze twee dromen, ja, ik denk dat dat hem bijgebleven is. Bij al die ontwikkelingen waar hij doorheen is gegaan, bij al die verwerping, heeft hij aan het begin dit als boodschap van God gekregen. En is het niet zo dat wij ook dat geweldige woord van God hebben met de belofte van een toekomst bij de Heer Jezus, van regeren met hem? Dan is het toch zo dat we met, als we met hem heersen, laten we dan ook met hem lijden. Dat hoort bij elkaar. Maar juist het wat ons wacht, wat ons in het vooruitzicht gesteld is, zal ons de kracht geven om door te gaan, door dat lijden heen, om daarin steeds meer gelijkvormig te worden aan de Heer Jezus. Ik besef dat ik geen antwoord heb gegeven op jouw dromen. Maar misschien dat een ander daar nog in praktische zin wat over kan zeggen. Maar het lijkt mij dat dit dromen zijn waar we echt wat aan hebben.
Wat we zojuist hoorden is heel actueel en heel belangrijk voor deze tijd. We leven in een wereld waar de mensen om ons heen bevrediging van hun verlangens willen nu, meteen, hier. Dat beïnvloedt, kan ons ook beïnvloeden. Het beïnvloedt ook veel christenen. Veel christenen willen ook de zegen van God nu en hier al genieten. Je hebt ook een hele theologie, noemen we Koninkrijk nu, wat daarin voorziet. Alsof nu al de beloften van God aan Israël nu al ons deel kunnen zijn op aarde. En dat is niet juist. Als we denken aan de weg van de Heer Jezus, die we willen navolgen, op wie we willen lijken, dan zien we inderdaad in het leven van Jozef en wat zojuist ook is gezegd, een heerlijke toekomst. En daar kunnen we ons in verblijden. Laten we die toekomst bestuderen, ons eigen maken en naar vooruitzien. Maar intussen het lijden hier beneden nu ondergaan in de weg die de Heer voor ons heeft, zijn voetstappen drukkend. En dat zien we ook in het leven van Jozef. Hij liet het zich, het gebeurde hem en hij liet het over zich komen. Menselijke wijze gesproken. Ze waren daar bij Sichem. Daar werd hij verkocht aan die slavenkaravaan. En die waren niet zozeer geïnteresseerd in hem, maar hij was koopwaar voor hen. Ze wilden winst maken. Stel u zich voor, als het mij was overkomen, wat zou ik doen? Ik zou tegen die koopman zeggen van, joh, reis langs Hebron. Daar kom je langs. Moet je kijken, want dan krijg je een geweldige prijs van mijn vader. Als je mij aan hem verkoopt, wijze van spreken. Hè? Zo was het toch. Ze waren daar in het midden van Israël. Ze gingen naar het zuiden, naar Egypte. Nou, kwamen vlak langs Hebron. Maar dat deed Jozef niet. Hij onderwierp zich aan datgene wat hem overkwam. Laten we maar eerlijk zijn, dat is best moeilijk. Dat is moeilijk om dat zo te ondergaan. Als de Heer Jezus zegt, neem je kruis. Neem mijn kruis op je. Neem jouw kruis op je. Dan betekent dat niet, elk huisje heeft een kruisje en elk mens heeft een wens. Een kruis in de dagen van de Heer Jezus. Wie droeg een kruis? Dat was iemand die op weg was van de plaats van zijn veroordeling naar de plaats van zijn terechtstelling. Het kruis was een executiemiddel. Iemand met het kruis op zijn schouder had geen verwachtingen meer van deze wereld. Die werd bespot, bespuwd, beschimpt, uitgelachen, gehoond, gelasterd. Dat is ons deel. Als we ons kruis op ons willen nemen, als we het kruis van die Jezus op ons willen nemen, hem achterna. Naar een heerlijke toekomst. En nogmaals, verdiep u daarin. Verdiep je daarin. Het is geweldig. Het geeft houvast. Het bemoedigt je elke keer weer bij het zien van alle onrecht om je heen. Te mogen weten dat er straks gerechtigheid zal heersen op deze aarde. En ik denk dat Jozef er zich ook aan vastgeklampt heeft. In de gevangenis, in het huis van Potifar al. Met die valse beschuldiging. Wij zouden toch, ga je bloed toch van koken als je zo vals beschuldigd wordt. Kom je toch in opstand, dan ga je toch recht zoeken. Dat zouden wij van nature doen. Maar Jozef had waarschijnlijk helemaal de middel of de positie niet. En hij liet het zich overkomen. En een heerlijke toekomst was het resultaat. Daar komen we later nog wel op. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook wat dat betreft dicht bij de schrift leven en ervaren en beleven en zo geloven. Ons deel is niet nu en hier, maar straks. Na de wederkomst van de Heer Jezus. Daar ligt het. Dan komt het. Daar zien we naar uit. Het is echt antichambreren, jawel. Maar zoveel christenen vandaag willen het hier en nu. En willen het lijden omzeilen. Want dat is ermee verbonden. Het is best moeilijk, maar de andere kant is. Dan volgen we de Heer Jezus. Willen we echt zijn discipel zijn? Willen we echt achter hem aangaan? Wil u dat echt? Denkt u eens aan zijn leven. Hoe was zijn leven? Was niet gemakkelijk. Hoeveel tegenstand heeft hij ondervonden? Hoeveel kwaad is er van hem gesproken? En uiteindelijk gevangen genomen, veroordeeld, terechtgesteld, onschuldig, de meest onschuldige van de hele wereld, beschuldigd en veroordeeld en terechtgesteld. Maar de andere kant is, in zijn leven hier op aarde genoot hij altijd de gemeenschap met zijn Vader in de hemel. En dat mogen wij ook. Geen gemeenschap wandelen met de Vader en de Zoon. En compenseert dat niet alles wat we aan lijden en smaad, verdrukking, vervolging, verachting, bespuwing, bespotting kunnen overkomen? En maakt het ons niet immuun ervoor, omdat we gewoon weten dat het ons deel is, omdat we de schrift kennen, omdat we weten hoe de Heer Jezus zijn weg is gegaan, omdat we weten hoe Jozef zijn weg is gegaan? Dat kan ons helpen en bemoedigen. En de toekomst niet, de echte toekomst niet uit het oog verliezen. Geef de Heer u mijn genade.
Is dat niet de betekenis van het woord Hebron, gemeenschap? En Sichem, de betekenis is schouder. De broers van Jozef waren bezig met iets op hun schouder te nemen. Nou, dat zijn wij altijd. Wij willen altijd zelf dingen gaan doen. Of we moeten de wet houden op onze schouder en... En waar waren ze? Ze waren in Dothan. Ze waren nog ineens in Sichem. Geen plaats. Het is prachtig als je de betekenis van die Israëlische woorden, van die Hebreeuwse woorden, leert zien. Want in de vertaling staat dat er niet. Hebron, gemeenschap. De zoon was altijd in gemeenschap met de vader. Jozef was in gemeenschap met zijn vader. En vanuit die gemeenschap stuurde Jozef hem naar zijn broers. Vanuit die gemeenschap is de Heer Jezus naar deze aarde gezonden. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Die heerlijke gemeenschap van de zoon met de vader. En hij komt, hij wordt gehoorzaamd en hij zegt, zie hier ben ik. En hij gaat.
Vers 3. Of nee, ja, in vers 4. Zij haten hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. Dat was hun houding. Ik heb me wel eens afgevraagd, als Jacob nou al zijn zonen zo'n mooi kleed gegeven had, zou het dan ook gebeurd zijn? Ik denk dat Jacob dat niet gekund heeft. Dat kon hij niet doen. Want hij kende zijn zonen, denk ik, heel goed. Daarmee zou hij gezegd hebben, jongens, hier heb je een kleed. Nou ja. Ik ben het niet helemaal met je eens, maar hier heb je een kleed. Hij kon geen deel hebben, om het zomaar te zeggen, aan die werken van zijn zonen. En daarom, Jozef wel, maar die andere zonen niet. Tweede keer vinden we in vers 5. Daar gaat het om een droom. Daarom, en dan vertelt Jozef die droom, daarom haten zij hem nog meer. Vers 8. Toen haten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En Jozef, die wist hoe zijn broers tegenover hem stonden. Haat. Nijd, jaloezie. En dan vraagt vader Jacob, En dan zegt, of dan zegt Israël tot Jozef, vers 13. Ik grijp al iets vooruit. Uw broeders werden immers bij Sichem. Daar dacht hij dat ze daar waren. Maar daar waren ze niet. Kom, ik wil u tot hen zenden. Ja, maar als ik Jozef geweest was, dan zou ik gezegd hebben, zoals ik tegen mijn vader zou zeggen, van pa, moet je eens luisteren, je weet hoe mijn broers tegenover me staan, maar dat gaat deze jongen niet doen. En dat zou mijn vader heel goed begrepen hebben, want er was geen woord Frans bij. Dat gaat deze jongen niet doen. Maar hier is een Jozef. En ik wil herhalen wat ik vanmorgen ook gezegd heb. Jacob had zijn zoon lief, maar ik denk dat hij zijn vader ook lief had. Dat mogen we rustig zo stellen. En wat is dan het antwoord? Hier ben ik. Broeders, zusters, heeft de Heer ons wel eens moeilijke dingen gevraagd? Ik denk aan een profeet in het Oude Testament. Die kreeg de opdracht, wanneer je vrouw overlijdt, mag je niet huilen. Ik denk aan een andere profeet die moest trouwen met een prostituee. En hij heeft het gedaan. Dat waren moeilijke dingen. Ga daar maar aan staan. En hij heeft het gedaan. Jozef hier ook, die weet dat zijn broers jaloers zijn vanwege die mantel. Die weet dat zijn broers hem haten. En uit haat komt de dood voort. Dat weten we. En dat denk ik ook aan de Heer Jezus. Ik wil graag een tekst lezen. Johannes 7. Johannes 7, vers 7. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Dat waren geen kwade geruchten, maar dat was werkelijkheid. En ondanks het feit, en dat weten we allemaal, dat de Heer Jezus wist wat hem te wachten stond, maakt die zin niet af. Johannes 8. Vers 40. Maar nu tracht u mij te doden, een mens die de waarheid tot u heeft gesproken, die ik van God heb gehoord. Ik herhaal dat nog een keer. Maar nu tracht u mij te doden, een mens die de waarheid tot u heeft gesproken, die ik van God heb gehoord. Dat getuige, of die droom die Jozef droomde, werd door zijn broers niet aangenomen. Ze haten hem nog meer. Hier heeft de Heer de waarheid tot zijn volk, tot de Joden gesproken. En ze trachten hem te doden. Dat wist de Heer Jezus van tevoren. De Heer Jezus wist in Johannes 2, vers 24, meen ik, dat daar vinden we. Hij wist wat in de mens was. Alles wat hem tegemoet zou komen hier op deze aarde, hij wist het. En toch, hier Jozef. Hij zegt, hier ben ik. En dan hoor ik die woorden van de Heer Jezus. Zie, ik kom. O God, om uw wil te doen. Mag ik die link leggen met ons vandaag? Heeft de Heer Jezus ons wel eens iets moeilijks gevraagd? Wat zeggen we dan? Wat voor een antwoord geven we op die liefde, op die vraag van de liefdevolle heiland? Ja, Heer, hier ben ik. Of, Heer, ik ben even niet thuis.
Ik zal het kort houden. Het is maar een korte mededeling. Als we hier nadenken over dat kleed en wat teweeg brengt bij zijn broers. We hebben over nagedacht, haat, afgunst, jaloezie. Dan vinden we dat eigenlijk al eerder in het boek Genesis bij Kaïn en Abel. Afgunst. Het niet kunnen accepteren dat van de ander. En ik moest eraan denken dat ons vlees nog altijd ons vlees is, ook als we wedergeboren zijn. En als we dat laten werken, als dat werkzaam is bij mij en misschien ook bij u. En dat veel problemen in het midden van gelovigen, in het midden van broeders en zusters, wellicht ook hier aan toe te schrijven is. Dat we jaloezie in ons hart hebben. Of dat we afgunst hebben. Wat bepalend is voor problemen in het midden van gelovigen. Ik weet wel, dat zal niet het enige zijn wat dat bewerkstelligt. Maar als Gods woord daar al direct zo over spreekt. En dat het een oerzonde is wat direct volgt op de zondeval. Dan denk ik wel dat we hier spreken over iets heel essentieels, heel iets menselijks, maar in een negatieve zin, wat ons heel snel kan beïnvloeden.
Het is tijd voor de pauze. Als er nog een lied is, kan dat gezongen worden. Maar voordat we naar beneden gaan, zou ik graag willen vragen, als u koffie of thee hebt genomen, loopt u dan eventjes door, blijft u niet bij de tafel staan, zodat er een doorstroming is. En we willen hier om 5:55 weer op onze plaats zitten. Dat was vanmiddag niet goed. Ik zeg het maar even eerlijk, was niet goed. We waren hier om 3:55 konden we beginnen, maar we willen punctueel zijn. Er is gevraagd om 3:55. We zijn met een heleboel mensen, broeders en zusters. Wilt u echt op de tijd letten? En wilt u zorgen dat u op tijd hier dus ook terug bent? Als er nog een lied is, dan kan dat.
Lied 196, vers 2 en 3.